BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive, Fleet Support en Mobink. Mobink. Shift forward.
BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Initiatieven zijn er zat, maar waterstof is nog altijd een niche in de mobiliteitssector.
Ja, blijft dat zo of gaat die doorbraak er echt nog komen? We hebben een week op waterstof gereden en maken straks even de balans op.
Dat straks maar eerst. Mark de Vries, hij is 100 dagen CEO van Swapfiets. Het bedrijf dat fietsen levert met een abonnement.
Ja, de fietsen met de blauwe voorband. Ja. Mooi. Marketingtechnisch is het briljant natuurlijk. Ze zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld.
En ook hier in de studio. Mark, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
Ja, 100 dagen Swapfiets. Je bent natuurlijk ook op de fiets gekomen, neem ik aan.
Ja, gezet tussen al die andere Swapfietsen hier voor de deur. Ja.
Kun je hem straks nog wel terugvinden?
Jazeker. Ja. Ik heb een andere kleur bel.
Oh, oké. Okay, dat scheelt. En welke variant Swapfiets heb je?
Ja, ik heb de e-bike.
Oké.
Oh, doe maar chic meteen.
Ja. Nou, het liefste fiets ik op een normale fiets. Maar ook in het weekend op een racefiets. Maar toch van kantoor hier naartoe is een e-bike heerlijk om eventjes door de stad heen te cruisen.
Dit is even een persoonlijke waarneming. Ik heb ook een elektrische fiets. Een hele mooie designfiets. Je weet wel van welk merk.
Bijna een Swapfiets.
Ja, bijna een Swapfiets. Ik kom dus ook heel veel Swapfietsers tegen. Ja. Noem je dat eigenlijk zo inderdaad, Swapfietsers?
Ja, in Nederland noemen we het Swapfietsen.
Okay.
De Swapfietsers,
in Nederland. De Swapfietsers, die kom ik regelmatig tegen. En dan valt mij op dat ik zelfs met mijn elektrische fiets nog maar net er voorbij kom. Ze gaan allemaal zo hard. Hebben ze allemaal zoveel haast?
Nee, ik denk dat ze op een hele goede en snelle en goed onderhouden fiets fietsen.
Ja.
Ik denk dat dat het is.
En het zijn jonge mensen meestal.
Nou ja, het waren heel erg jonge mensen. Het is echt een studentenmerk ontstaan in Delft. Opgericht door 3 studenten. Ingenieurs maritieme techniek. Dus in Delft, op de campus, 100% studenten. Ondertussen is meer dan de helft 35 plus. In het buitenland, buiten Nederland, zijn we helemaal geen studentenmerk. Dan zijn we gewoon een Nederlands fietsabonnementenmerk.
Van die studenten begrijp ik, die vertrekken altijd te laat. Ik weet het zelf nog van vroeger. Hey, je werkte bij Hives, Twitter, ging daarna naar Park Now en nu dus 100 dagen bij Swapfiets. Waarom deze stap? Wat vond je er zo interessant aan?
Ja, voor mij komt heel veel uit mijn vroegere carrière komt hier samen. Wat ik net al zei, bij Hives werkte ik bij...
Ook al lang geleden.
Heel lang geleden.
Och.
Mooie herinneringen. Ja. Opgericht door ook 2 Delftse studenten en een student uit Amsterdam. Dus 3 oprichters in het bedrijf. Ja. Focus op grote digitale platformen. Bij Twitter zat ik bij een bedrijf ook nog steeds echt geleid door de oprichter, Jack Dorsey. Van oorsprong ben ik echt een mobiliteitsdier, durf ik wel te zeggen. Altijd toen ik klein was, naar auto's kijken. En toen je opgroeit met auto's bezig, maar ook met fietsen. Dus ik zei net al, in het weekend zit ik veel op mijn racefiets, ook al tientallen jaren. Dus Park Mobile, wat een van de merken van Park Now is, was voor mij een hele mooie stap om in de mobiliteit te gaan. Ja, en nu zit ik in de mobiliteit, maar dan met fietsen. In een bedrijf wat nog steeds door de oprichters ook echt vormgegeven wordt. Met een uniek merk in de wereld. Dus dat is waanzinnig mooi.
Ja, en de rode draad is misschien wel een beetje... Het is allemaal een community. Twitter is een community. Hives was een community. En eigenlijk Swapfiets is eigenlijk ook een community, toch eigenlijk?
Ja, en groei. Dus ik vind het faciliteren van groei in een bedrijf... vind ik echt super mooi om te doen. En dat mag ik hier ook weer doen.
En wat is de status van Swapfiets? Kunnen we dat een scale-up noemen inmiddels? Of zijn jullie alweer een stap verder?
Nou ja, noem het een scale-up. We hebben 1100 medewerkers. In 9 landen. Een paar maanden geleden nog in 4 landen. Dus we zijn de afgelopen maanden heel hard gegroeid qua geografische uitbreiding. We hebben iets meer dan 220.000 Swapfietsers. Mensen op de fiets zitten. Dat noemen wij ook members wel. Dus het is in die zin wel een community. En we groeien hard.
Ja, je groeit hard, maar je maakt nog geen winst, toch?
Nee. Nee, we zijn echt aan het investeren voor groei. Dus wat ik net ook zei, dus ondanks dat alle steden in Europa nog in de lockdown zitten, hebben we wel besloten om te blijven groeien. Dus we zijn naar 5 nieuwe landen gegaan. En het duurt gewoon even voordat zo'n land winstgevend is.
Ben je dan al in die landen geweest? Want overal is het eigenlijk lockdown, dus dat lijkt me lastig.
Nee, in mijn eerste 100 dagen kon ik in Nederland gelukkig reizen. Onze winkels zijn heel even dicht geweest, maar we zijn natuurlijk een servicebedrijf, dus onze winkels zijn met alle coronamaatregelen daarin zijn ze wel open. Ik ben 1 dagje op en neer naar Duitsland geweest, naar Keulen en naar Düsseldorf. En hetzelfde heb ik gedaan in Antwerpen en Mechelen. Dat mag dus binnen 1 dag. Maar ik ben nog niet in alle nieuwe steden geweest. Ja, dat doen we met de iPhone op afstand.
Ja, dat is toch wel vreemd inderdaad. Hier in de Randstad zie ik ze echt heel erg veel. Dat de gevoel is dan ook voor mij dat het vooral een Randstadproduct is, maar dat is het niet.
Nee, het is in Delft begonnen. Ja. Daarna vrij snel naar Groningen gegaan. Als je ooit in Groningen bent, daar is de hoogste swapfietsdichtheid in Europa. Met de cijfers die wij hebben, is 1 op de 10 fietsen op straat is een swapfiets. In Amsterdam zijn er meer dan 45.000. Dus dat kun je bijna niet voorstellen hoeveel dat er zijn. Maar je ziet ze inderdaad. Nou, daar rijdt er weer een trouwens als ik naar buiten kijk. Is echt waar. Dat zie je hier in Amsterdam. Maar dat zie je ondertussen ook al in steden als Kopenhagen en Berlijn. Ja. Daar zitten we nu een paar jaar. En je ziet dat we een tijdje nodig hebben om echt groei te pakken. En dit soort steden zijn ook steden waar fietsen ook echt al aan het groeien is. En ja, daar slaat ons concept heel erg aan.
Ja, je had het net over die lockdown. Nou zeg je, ondanks de lockdown groeien en uitbreiden. Maar we horen toch ook dat tijdens corona mensen veel meer zijn gaan fietsen. Profiteren jullie daar ook van?
Ja, daar profiteren wij zeker van. We groeien gewoon fors door. Ja. Wat we aan de andere kant zien is dat de lockdown voor bepaalde doelgroepen. Nou, als jij student bent of je bent young professional, zoals wij dat noemen. En je mag niet naar je kantoor omdat die dicht is. De kroegen zijn dicht. Je hebt geen studentenbaantje. En de collegezalen zijn dicht. Dan is een fietsabonnement die je ook gewoon over een maand kunt stopzetten. Best wel handig om stop te zetten. Dus dat doen niet veel mensen.
Okay.
Maar we zien wel dat in die groepen, ook de internationale studenten die nu misschien niet in Amsterdam zitten, maar gewoon thuis in Italië college volgen. Ja. Op afstand, ja, die zijn eventjes niet meer klant.
Nee, die lopen even.
Ja.
Ja, het is niet al, ze kunnen ook niet naar de kroeg. Hè. Het is,
Nee, maar die komen na de zomer waarschijnlijk wel weer terug.
Okay.
Dat is onze grote verwachting.
Ja, dus het versterkt jullie groei maar deels eigenlijk.
De groei van fietsen in zijn algemeenheid. Ja. Dat is een tendens die voor iedereen die in fietsen zich bezighoudt, die heeft daar een positief effect van. En dat zien wij in heel veel steden in Europa. Een stad als Parijs bijvoorbeeld was 2 jaar geleden echt geen grote fietsstad. En COVID heeft er wel voor gezorgd dat Hidalgo, de burgemeester, gezegd heeft, wij willen bij de top fietssteden van Europa behoren. En ze hebben gezegd, we gaan 700 kilometer fietspad gaan verdubbelen. 150 miljoen investeren alleen in fietspaden. Ja, dat is voor ons natuurlijk een hele mooie infrastructuur om op te groeien.
Zeker. Je hebt nu 220.000 swapfietsen op de weg. Wanneer gaan we naar het 250.000?
Nou, ik denk dat dat een kwestie van maanden is.
Maanden. Dus voor de zomer heb jij 250.000 swapfietsen op de weg.
Ja,
nou, dan gaat het wel echt hard dan. En dan doorgroeien, dit jaar nog? Of waar, wat?
Dit jaar zeker doorgroeien. Ja. En ook volgend jaar. Ja. En de jaren daarna.
Ja, op een gegeven moment heb je Europa natuurlijk wel te pakken.
Ja,
we groeien nu eerst echt in Europa. Omdat het is wat makkelijker, ook qua tijdzones. Maar uiteindelijk in onze lange termijn droomplannen staat of Amerika of Azië staat daar wel met potlood opgeschreven. Maar dan moeten we wel eerst succesvol zijn in de steden die we nu uitrollen.
Maar is het niet een systeem dat ook, de Chinezen kopiëren alles, wat ze iets, een systeem dat ze makkelijk kunnen nabouwen en het zelf kunnen gaan doen?
Ja, het zijn ooit 3 studenten geweest die het bedacht hebben. En dat is op zich wel leuk, want het is echt bedacht door Dirk, Martijn en Richard, de oprichters. Je kunt het kopiëren.
Ja.
Ik denk wel dat wij in de afgelopen 6 jaar zoveel kennis hebben opgedaan van wat je nodig hebt om dit op schaal goed te doen. Dat die ervaring
moeilijk in te halen is.
Zit binnen het bedrijf.
Ja, en ze fietsen zo hard, hè?
Ja,
precies. Nou, noem je de oprichters studenten.
Niet meer, hè?
Nee. Maar swapfiets heeft wel altijd een beetje dat imago, hier in Nederland in ieder geval, van ja, het is voor studenten. Je ziet ook heel veel studenten daarop op fietsen. Je noemt net zelf ook die studenten. Is dat een imago wat je vast wil houden en ook in andere landen wil gebruiken? Want het geeft wel een jong gevoel. Ik kan me ook voorstellen dat je andere doelgroepen wil aanspreken.
Ja, het is niet per se studenten. Inderdaad, het is wel een concept wat aansluit bij jonge mensen. Als je echt gaat nadenken over de voordelen van ons concept, dan komt meteen circulariteit en sustainability naar voren. Een fiets is natuurlijk veel duurzamer dan een auto. Maar dan hebben wij ook nog het voordeel dat wij die fietsen niet alleen zelf ontwerpen, maar ook onderhouden. Wij houden ze bij ons en ze blijven eigendom van ons. En wij hebben ook echt een circulaire gedachte. Dus wij zorgen ervoor dat deze fiets zo lang mogelijk mee blijft gaan. En mocht die ooit aan het eind van zijn levensduur zijn, dan proberen we ook 100% circulair te zijn qua fietsen.
Ja, bij dit soort abonnementsvormen is het toch altijd een beetje een discussie of het nou voordelig is of niet. Hè? Je moet een beetje gaan rekenen. Nou, jij hebt dat rekensommetje gemaakt. Hè?
Ja, ik heb 4 jaar geleden heb ik een tweedehands fiets gekocht. €129 hier in Amsterdam. Die €129 is 7,5 een maand aan swapfietsabonnement. Ja. Maar ik rijd er al 4 jaar op natuurlijk. Dus ja, als je dan voor jezelf... hij heeft trouwens nu wel... de fiets heeft nu een platte band. Dus daar moet even een servicebeurtje overheen. Maar goed, als je zo gaat kijken, Mark... denk je, ja, die fiets heb ik er ook zelf uit als ik wat geld spaar.
Ja, als je zo zou gaan rekenen en echt bij fietsen van €129... dan heb je waarschijnlijk een hele goede deal gedaan... dat je na 4 jaar... nog niet omgevallen is.
Ik neem aan dat hij toen al tweedehands was. Of derde of vierde.
Ja, vierde, vijfdehands.
ik denk dat, zoals je naar swapfiets moest kijken... is dat je niet alleen die fiets koopt... maar je koopt uiteindelijk het hele concept. Dus en het concept is inclusief de fiets en het abonnement... maar het is met name ook de service en de zorgeloosheid die je hebt. Ja. Jij bent nu waarschijnlijk aan het nadenken over die lekke band... of je dat naar een fietsenmaker moet brengen... of dat je het zelf wil gaan...
Nou, die keuze heb ik al gemaakt. Die gaat naar een fietsenmaker binnenkort. Maar
ja, eigenlijk... En in ons geval druk je op een knop in de app. En wij staan er binnen een dag. En hij wordt of de plekken gemaakt. En in het geval van een lekke band duurt het langer dan 10 minuten. Dus wij swappen de fiets. En je krijgt gewoon een helemaal gepoetste, goed onderhouden fiets. En je kunt weer door.
Dus jullie businessmodel is eigenlijk hoe minder service jij hoeft te verlenen aan de fiets. Hoe meer jij onderaan de streep overhoudt.
Ja, uiteindelijk zorgen wij ervoor dat wij fietsen zo ontwerpen dat ze zo lang mogelijk meegaan. En dat ze in die levensduur ook zo goed mogelijk blijven. Wat ik net al zei, we ontwerpen de fiets, maar wij zien al die fietsen elke dag terug. Niet die van jou, maar gemiddeld 1 keer per jaar komt de fiets terug. Dan houden we helemaal bij wat er kapot is gegaan en we geven hem een onderhoudsbeurt. En als er onderdelen zijn die vaker dan gemiddeld kapot gaan, dan is dat voor onze productafdeling een mooie aangelegenheid om daar gewoon een beter onderdeel voor te maken.
Verbeteren.
Ja. Ja. Om te zorgen dat jij een fiets krijgt die nagenoeg niet kapot gaat en die heel lekker blijft fietsen.
En heb je daar een voorbeeld van? Wat is een onderdeel dat jullie echt helemaal uitontwikkeld hebben nu en bijna niet meer kapot gaat?
Nou, verlichting is een goede. Als ik naar de fietsen die ik onder mijn carport had staan kijk, dan is inderdaad een achterband die lek is of een verlichting die je niet doet. Dat was voor mijn kinderen altijd het
Oh jongens, zoveel bandjes die ik al geplakt heb.
Nou, met een paar swapfietsen eronder hoef je dat nooit meer te doen. Dus dat is ook misschien een goed voorbeeld. Maar onze verlichting, we hebben met een verlichtingsfabrikant hebben een eigen verlichtingsoplossing bedacht die nagenoeg niet meer kapot gaat.
Nou, als je dat weet, kun je daar eigenlijk ook een beetje op acteren. Dan kun je bijvoorbeeld proactief ook service gaan verlenen.
Ja, we hebben soms fietsen die echt een paar jaar, net misschien als jouw fiets, die dus echt een paar jaar geen onderhoud nodig hebben. Uiteindelijk is het heel goed voor een fiets om 1 keer in de zoveel tijd gaan terug te komen bij ons en eventjes een smeerbeurt te krijgen. Even zorgen dat alles vastgedraaid wordt. Dus we zijn nu zelf aan het nadenken bij fietsen die we heel lang niet gezien hebben. Dat we even een belletje doen of even via de app zeggen, jongens, mocht je nog lekker fietsen, prima. Maar waarschijnlijk heeft je ketting even een...
Even de APK.
Ja, en kom even langs, kom even brengen. Beurtje. En we ruilen om en heb jij gewoon weer een goed onderhouden fiets.
Je zei al dat jullie fietsen richting circulair moeten gaan. Dat is 2025, dat is het jaartal, het magische jaartal?
Ja, nou, dat is een doel. We hebben dat liefst nog veel eerder. Ja. Maar daar hebben wij ook partners bij nodig. Als je een gemiddelde fiets... Ik denk de fiets van Nout is waarschijnlijk... We hebben onderzoek daarna laten doen. Waarschijnlijk voor zo'n 36% circulair. Dat is de gemiddelde resultaat van alle fietsen. Onze fiets die wij ontwikkeld en gemaakt hebben, is nu voor 88% circulair. Dus er zitten al heel veel onderdelen in die wij op een andere manier inkopen, maar ook zorgen dat ze goed gerecycled worden en weer terug op een nieuwe fiets gaan. Er zijn een aantal zaken die er nog niet zijn en daar zijn we nu mee bezig om die te verbeteren.
BNR Mobility.
Ja, Meijndert reed een week lang op waterstof in de nieuwe Toyota Mirai. Meijndert, hoe was dat?
Nou, eigenlijk zoals een elektrische auto rijdt. Het enige verschil, weet je nog aan het begin van de periode dat elektrische auto's net kwamen, toen hadden we het over range anxiety. Ja. Nou kan deze auto volgens de papieren 650 kilometer rijden. WLTP zeggen we dan. Dat is volgens het lab. In werkelijkheid kun je daar wel ongeveer 100 kilometer van aftrekken. Maar er zijn zo weinig tankstations, waardoor je toch gaat nadenken van ga ik dat wel halen? Moet ik niet alvast tanken? Dan moet ik alweer een half uur rijden naar een tankstation. Dat maakt het lastig.
Nou, je moet eerst zoeken waar een tankstation is.
Precies.
Ja, en vervolgens...
Het zijn er wel wat meer, maar goed, dat is het grote nadeel. Verder, ja, rijdt het als elektrisch, dus stil, eigenlijk best wel goed...
Ja.
Ik vind hem wel, hij is de Toyota Mirai, maar dat is meer iets voor de autoshow. Ja. Hij is wel heel erg een wereldauto. Hij is gemaakt voor de Amerikaanse markt, merk je. Waardoor hij een beetje deint en zo. Hè. Dat is niet wat we hier in Europa willen.
Dus?
Ja, interessant.
Interessant,
potentieel. Maar er zitten ook nog wel heel veel nadelen aan.
Ja, waterstof is nog steeds een zeer kleine speler in de mobiliteitssector. William van Niekerk is voorzitter van de Nederlandse Waterstof- en Brandstofcel Associatie. Het is ook weer niet zo dat er helemaal niks gebeurt op dat vlak, want er zijn wel een hoop initiatieven gaande. Om hoeveel van die initiatieven gaat het op dit moment?
Ja, er zijn allerlei initiatieven, misschien wel meer dan 100 op het gebied van niet alleen mobiliteit, maar ook de gebouwde omgeving. In de scheepvaart zie je initiatieven. Dus ja, heel veel technologieontwikkelingen zou je kunnen zeggen.
Ja, kun je daar een paar voorbeelden van geven?
Ja, nou, als je kijkt naar de vulstations in Nederland, dat zijn er op dit moment 7. Er zitten er nog 16 in de planning. Er zijn eigenlijk 2 auto's op dit moment leverbaar voor de waterstofmarkt. Voor de personenauto's, maar bijvoorbeeld voor de bouw zijn er ook veel initiatieven. Er zijn tientallen graafmachines al in aantocht. Er is een boot die op waterstof gaat varen in Nederland. In het buitenland zie je al experimenten met vliegtuigen die op waterstof gaan. En ja, in Nederland, omdat we zo'n goed gasnet hebben, zijn we ook aan het kijken of er woningen bijvoorbeeld verwarmd kunnen worden met waterstof. En mensen denken ook over de mogelijkheid om aan het gasnet weer uit dat gasnet waterstof te halen om bijvoorbeeld weer in de auto's te stoppen.
Ja, maar het zijn nog altijd wel echt kleine stapjes voor mijn gevoel. Hoe kan dat?
Het lijkt een beetje een kip-ei-verhaal. In Californië rijden nu 10.000 auto's op waterstof. Dat zijn er al veel meer dan in Nederland. Want in Nederland rijden er een kleine 300. 5 jaar geleden reden er in Californië ongeveer net zoveel auto's op waterstof als dat er nu in Nederland rijden. En wat je ziet is dat daar al een groot netwerk van vulstations is gemaakt. En net als zeg maar het rijden op elektrisch is denk ik heel belangrijk dat dat netwerk van vulstations snel wordt uitgebreid. En dan niet alleen voor personenauto's, maar ook bijvoorbeeld voor bouwverkeer of voor bussen. Of voor wie dan ook zeg maar wat zwaarder vervoer ook wil bereiken.
Ja, dus die infrastructuur, daar moet echt gas op gegeven worden. Het netwerk aan waterstoftankstations. Hoeveel waterstoftankstations moeten er dit jaar operationeel zijn?
Aan het eind van het jaar zouden er 20 operationeel moeten zijn.
Oké, dat begint wel ergens op te lijken natuurlijk. Maar je wil natuurlijk ook een goede spreiding van die tankstations. Want eigenlijk is dat het belangrijkste. Je wil niet te ver omrijden natuurlijk om waterstof te tanken.
Nee, dat wil je zeker niet. En iemand die in een waterstofvulstation investeert, die zal ook een netwerk willen hebben van gebruikers. Dus je ziet bijvoorbeeld in Den Haag, rondom Den Haag zijn er aardig wat personenvervoer, taxis die nu daarop rijden. In de omgeving Amsterdam zijn natuurlijk veel klanten in potentie. Maar bijvoorbeeld ook in Groningen, waar volop geëxperimenteerd wordt, of in de regio Arnhem, waar ook aan bussen wordt gedacht. En juist in die bussen is best veel geïnvesteerd de afgelopen jaren. Dus we verwachten nog tientallen bussen ook dit jaar op de weg te krijgen. Ja. En dan zullen die ook gevuld gaan worden.
Ja, in het klimaatakkoord wordt er toch wel flink ingezet op waterstof. We hebben de tekst even gelezen. Het streven is 50 waterstoftankstations in 2025. Is dat nog steeds haalbaar?
Haalbaar is het zeker. Zeker technisch en vergunningtechnisch ook. Ik denk dat degenen die daarin willen investeren dan ook heel graag zien dat er gebruik van gemaakt gaat worden. Ja. En wat dat betreft kunnen we nog wel een duwtje in de rug gebruiken, denk ik.
Ja, en wat wordt dat duwtje in de rug? Wat is de versneller die je verwacht voor waterstof?
Ja, nou, je ziet dat een aantal overheden nu wel zien dat als je emissieloos bouwen verplicht wil maken, wat ook in het klimaatakkoord zit, en dat bijvoorbeeld waterschappen zeggen, ja, wij willen alleen nog maar dat er aan een dijk gebouwd gaat worden als die emissieloos gebouwd gaat worden. Mm. Nou ja, dat zou wel eens 6 tot 8 jaar kunnen duren, dat bouwtraject. Dus wij willen zulke lange afspraken wel maken. Dat we dan afspreken dat we alleen waterstof of zero emissie toestaan. Ja, dan wordt het ook interessant om daar aan te gaan werken. Een ander duwtje in de rug is dat gemeenten bijvoorbeeld zeggen, nou, weet je wat, we gaan onze volgende vuilniswagen ook op waterstof laten rijden, of we gaan onze bussen daar ook op laten rijden. En dan wordt het voor een ondernemer interessant.
Ja, want dan heb je dus het zware verkeer, zullen we maar zeggen, dat eventueel op waterstof gaat rijden. Maar ja, als je dan toch daar een vulstation voor gaat neerzetten, dan kun je ook makkelijk een vulstationnetje voor personenauto's neerzetten natuurlijk.
Precies. Ja, en denk ook aan taxis of aan deelauto's. Of in ieder geval auto's die veel rijden. Want je ziet ook dat als een auto weinig gebruikt wordt, dan is een elektrische auto ook mooi. En misschien ook die fietsen die net genoemd werden. Maar auto's die veel rijden, zeker meer dan 500 kilometer, dan is waterstof heel kansrijk.
Ja, even terug naar dat klimaatakkoord. Want daar staat ook in dat het aantal auto's moet groeien naar 15.000 in 2025. Ja. Dat lijkt mij onrealistisch.
Dat is ambitieus, hè?
Ja, zeker als er nu pas 300 zijn.
Ja, maar dan, als je alleen vanuit personenauto's kijkt, ja. Maar als je kijkt naar de andere auto's die ook in het klimaatakkoord worden genoemd. Op dit moment is rond de 30% van al het verkeer bouwgerelateerd. ja, op het moment dat je die ook meeneemt, die auto's, en als je ook denkt aan bijvoorbeeld bestelbusjes of grotere vrachtauto's die gewoon veel meer brandstof verbruiken dan een kleine auto, dan denk ik dat er toch nog wel veel te doen is.
We moeten het woord auto's moeten we vervangen in voertuigen, denk ik.
Ja, kleine auto's op waterstof, dat lijkt me nog wel een lastige vanwege alle technologie en de tank die je nodig hebt. Vandaar ook dat de Mirai, die is 5 meter lang trouwens. Hè?
Ja, bijna. Een sloep van een auto.
Ja, zeker. Ja. Absoluut. En binnenkort daarvan een rijimpressie van de Toyota Mirai in de Nationale Autoshow. Ook een leuk programma om te luisteren.
Absoluut. Bedankt William van Niekerk. Hij is voorzitter van de Nederlandse Waterstof- en Brandstofcel Associatie. En dank ook aan Mark de Vries, CEO van Swapfiets. Wat ga je de komende maanden nog doen?
Een fiets op waterstof creëren natuurlijk.
Ja, hopelijk na de lockdown kan ik naar de nieuwe steden die we geopend hebben. En daar zijn we naast fietsen ook met stepjes en scooters aan het experimenteren. Dus dat lijkt me ook heel leuk om daar de voortgang van te bekijken.
Ja, stepjes is lastig hier in Nederland.
Ja, dus die gaan we niet in Nederland aanbieden. Maar in Milaan bijvoorbeeld gaat het daar erg goed mee.
En scooters ook?
Ja.
Is dat nog een optie voor Nederland?
Nou, misschien op termijn. Maar we vragen eerst wat onze klanten willen. En in de Zuid-Europese landen komt dat direct naar boven. Die zijn elektrisch, dus nog niet de waterstof. Maar daar ga ik met veel plezier naar kijken.
Ja, zo is dat. Dankjewel voor je komst naar de studio. Mark de Vries, CEO van Swapfiets. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Heb je nieuws of andere verhalen? Mail naar mobility@bnr.nl.
Dat is leuk, hè? We hebben ook gewoon een abonnement.
Ja.
Helemaal gratis.
Yes.
Ja, mijn naam is Meinert Schut.
En ik ben Nout Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en Fleet Support. Fleet Support, part of Mobink.